Zondag staat in mijn agenda en mogelijk ook wel in die van jou al maanden met fluostift aangekruist. Hè? Want dan is het eindelijk zover. Dan kunnen we ons verheugen in iets waar velen heel hard naar hebben uitgekeken. Nee, ik heb het niet over de aankomst van De Cent. Die arriveert zaterdag al in Antwerpen. Ik heb het over het vierde seizoen van The Crown. De fantastische Netflix-reeks over de wederwaardigheden aan het Britse koningshuis. The Crown begon vier seizoenen geleden bij de kroning van Queen Elizabeth in 1952. Maar we leerden intussen ook al haar losbandige zus Margaret kennen. Winston Churchill passeerde de revue en we ontdekten de pijnlijke zoektocht van Prins Charles naar een beetje liefde en affectie, want van zijn moeder moest hij het niet hebben. Ook dat hebben we geleerd uit The Crown. Zondag start het vierde seizoen en daarin maakt, hoera voor Prins Charles, Lady Di haar opwachting. Goedemorgen, Filip Feiten.
Goedemorgen.
Voor jou als royalty watcher en anglofiel, beste Filip, is The Crown wellicht niets minder dan een natte droom.
Eten en drinken, Vincent. Deze reeks gaat over de jaren 80, begin jaren 80 tot eind jaren 80. Dat zijn de jaren van Margaret Thatcher. En dan, ja, zoals je zegt, het sprookjesverhaal van Lady Diana Spencer en kroonprins Charles. Mijn god.
Ja, wellicht de belangrijkste verhaallijn in... de verhaallijn die het meest tot de verbeelding spreekt in absoluut. Dat vierde seizoen dat jij al helemaal hebt kunnen zien, beste Filip.
Ja, dat zijn zo de perks van een journalist, een writer-journalist. Ik heb het in preview mogen bekijken. Met een kritisch oog. Hè?
Goed. Maar over de kritische bemerkingen gaan we het zo meteen hebben. Maar dus, belangrijkste verhaallijn. De verloving van prins Charles en Lady Diana. In het echt ging dat met een interview gepaard en dat ging zo.
Can you find the words to sum up how you feel today, both of you?
Just delighted and happy. And I'm amazed that she's been brave enough to take me on.
And I suppose in love.
Of course.
Whatever in love means.
Het leek een sprookje, maar dat was het niet. Hè. Filip, komen we nieuwe dingen te weten over de relatie tussen die twee?
Wel, niet zozeer nieuwe dingen, maar wat zo fascinerend is, Vincent, toen we dit hoorden, hè, dat gesprekje dat we net gehoord hebben, hij zegt een heel raar zinnetje. Hè. Er wordt gevraagd van, zijn jullie verliefd op elkaar? En Diana zegt, of course. En hij zegt, whatever in love means.
Ja.
Dat passeerde toen, maar wat wij niet wisten, was dat er eigenlijk in die relatie de mot zat nog voor ze goed begonnen was. En dat hebben we pas veel later heel duidelijk geweten, in 1992. Mm-hmm. Toen verscheen er een boek dat als een bom insloeg. Diana, Her True Story. En toen bleek dat er ten eerste bij die vrijage al rare dingen waren gebeurd. Vlak voor en vlak na die huwelijksplichtigheid. En dat die relatie eigenlijk nooit gewerkt heeft. Dus dat sprookje waar wij met z'n allemaal naar zaten te kijken, dat huwelijk, dat was fantastisch. Fantastisch, dat was Disney in het echt. Maar de werkelijkheid erachter was afgrijzelijk.
Ja, maar dus eigenlijk al voor ze in het huwelijksbootje traden, zat de mot er al in. Dus eigenlijk speelden ze hier ook maar een toneeltje dan.
Hi, Diana Francis.
Take thee, Charles Philip Arthur George.
Take thee, Philip Charles Arthur George.
To my wedded husband.
Ja, geweldig enthousiast klonk het.
Heb je gehoord dat ze zich vergiste in de volgorde van zijn voornaam?
Ah, nee. Ja. Maar op welke manier zat het toen eigenlijk al scheef?
Ik denk op dat moment dat ze allebei al wisten van we begaan hier een verschrikkelijke vergissing. En dat was in de weken die leiden tot die uiteindelijke huwelijksplechtigheid, begon dat bij allebei door te dringen. Charles die heeft eigenlijk in zijn hoofd nooit afscheid genomen van Camilla Parker Bowles. Dat was zijn echte liefde.
Ja, ja.
En Diana heeft dan ongelooflijk veel moeite gedaan om hem aan de haak te slaan. Heeft zich anders voorgedaan dan ze was, bijvoorbeeld. Dat komt ook in de serie heel goed tot uiting. Ze wordt uitgenodigd in Balmoral, in het koude Schotland, op een jachtweekend. En ze doet alsof ze ontzettend enthousiast is over het buitenleven en jagen en herten neerschieten. En dat was allemaal gespeeld. Maar dat is absoluut niet waar. Ze was een echte city-dweller, maar dat deed ze om in haar ogen haar Disney-prins aan de haak te slaan. En dat is gelukt. Ja. En maar stilaan begon ze door te hebben van, hey, die houdt niet van mij, die houdt van die Camilla.
Ja.
Tussen haakjes, de actrice die Diana speelt. Ja. Emma Corrin, had jij er al ooit iets van gehoord?
Nee, nog nooit van gehoord. Het lijkt me ook niet evident, want Lady Di, als ik het goed heb, bij leven was dat de meest geportretteerde vrouw ter wereld. Ja. Lijkt me niet evident om die dan goed neer te zetten. Slaagt ze daarin, Emma Corrin?
Ze doet het fantastisch. Het is de manier waarop ze zich gedraagt, de manier waarop ze zo haar hoofd een beetje buigt en dan met haar ogen van onder haar wimpers naar boven kijkt.
Ja, die sluikse blikopslag.
Die halve verlegenheid. Het is helemaal Diana zoals de wereld, denk ik, ze zich herinnert. Het is echt een fantastische acteerprestatie.
Oké.
Kudos. Ja. Ja, echt waar.
De Queen, beste Filip, die wordt nog altijd, net zoals in het vorige seizoen, opnieuw gespeeld door Olivia Colman. Ja. Ook haar leren we in deze periode, in de jaren 80, wat beter kennen op een wat meer emotioneel niveau, voor zover dat mogelijk is met de Queen.
Ja. Eigenlijk, het komt naar voren omdat ze Thatcher wordt premier, dat is een vrouw. En in het eerste gesprek tussen de Queen en Thatcher vraagt de Queen met open nieuwsgierigheid en een beetje verwondering van: tja, u hebt een ministerkabinet benoemd en daar zit geen enkele vrouw in. Oh nee, zegt Thatcher, vrouwen, nee, die zijn veel te emotioneel.
Laat eens luisteren.
Ja.
I also like to predict cabinets. Would you like to hear my predictions for yours? I'm assuming no women.
Women?
In cabinet.
Oh, certainly not. Well, not just because there aren't any suitable candidates, but I have found women in general tend not to be suited to high office.
Oh, why is that?
Well, they become too emotional.
I doubt you'll have that trouble with me.
Twee ijskoninginnen bij elkaar, heel duidelijk.
Het zijn fantastische, hoe heet dat, audienties, hè? Ja. Het zijn fantastische scènes. Maar op een van die audienties breekt Thatcher in tranen uit. Dat lijkt me nu heel sterk.
Ja.
Ik herinner mij Thatcher als een totaal andere vrouw. Zie je ze nog lopen met die handtas van haar?
Ja. Die Iron Lady, heette ze niet toevallig. Wordt trouwens in die vierde reeks van The Crown vertolkt door Gillian Anderson, die we nog kennen van The X-Files en recenter van Sex Education. Speelt ze een geloofwaardige Iron Lady?
Ik vind van niet.
Oei.
Nee, dat was echt een beetje, misschien ben ik wat scherp, maar dat was de ontgoocheling van deze vierde reeks.
Oh, dat is jammer.
Net wat ik jou vertel, hè, Thatcher zag eruit, zeker in haar beginjaren, toen ze net verkozen was, alsof ze jou met die handtas op elk moment een map in je gezicht kon geven. En ze wordt geportretteerd door Gillian Anderson zoals ze was jaren na haar premierschap. Een beetje breekbaar, een beetje traag, een beetje met een krakende stem.
Ja.
Wat ze wel heel goed gedaan heeft, is ze lijkt er nog meer dan Emma Corrin op Diana lijkt, ze lijkt er ongelooflijk goed op.
Mm-hmm.
Maar het is niet de krachtdadige, brutale, zelfzekere Thatcher. Niet mannenverslinster, in amoureuze zin, maar
denk ik niet.
Bedoel, ze veegde de vloer aan, hè, met alle mannelijke ministers.
Ze legde er elke dag wel een paar tussen haar boterham, dat is bekend.
Ze sliep maar 4 uur en ze bestudeerde alle dossiers van haar ministers en ze kende die beter dan haar ministers en ze wees ze terecht tijdens kabinetszittingen van nee, je hebt je dossier niet goed gelezen, het zit zo in elkaar. En dat was ook zo. Dat is niet de Thatcher die we zien in deze vierde reeks. Nee, helemaal niet.
Filip, je zei daarnet ook al dat de scenaristen wel eens durven verschillende verhalen door elkaar weven die niet altijd tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Dat wordt wel vaker gezegd.
Never let the truth interfere with a good story.
Inderdaad. Maar er is wel vaker kritiek op het feit dat ze een loopje nemen met de werkelijkheid, de makers van The Crown.
Mm-hmm.
In seizoen 4 zit er ook, naar het schijnt, een bijzonder onwaarschijnlijke verhaallijn over een man die tot 2 keer toe heeft kunnen inbreken in Buckingham Palace. Weet je of dat klopt? Is dat echt?
Ja, dat is echt waar. De man leeft nog. Michael Fagan. En hij is, en dat is het strafste, tot in de slaapkamer van de Queen geraakt.
Voilà.
En dus op een bepaald moment wordt zij wakker en er staat een vreemde man aan haar bed. De Queen is al na enkele minuten gewoon uit bed gestapt en heeft de kamer verlaten en heeft iemand geroepen. En dan is die binnengekomen, een huishoudster, en die zei tegen Fagan, die overigens niet gevaarlijk was, zei: "You look like you need a drink." En dan hebben ze hem een whisky gegeven.
Maar hij is wel ergens in geslaagd waar blijkbaar haar eigen man, Prins Philip, nauwelijks in slaagde. Namelijk haar slaapkamer binnendringen, want die sliep blijkbaar apart.
Juist. De hele wereld is op die manier de intieme slaapkamergeheimen van de Queen te weten gekomen. Want inderdaad, Prins Philip en zij slapen niet in dezelfde kamer. In The Crown weten we dat al, want we hebben dat eigenlijk al van bij het begin gezien. Maar de wereld wist dat toen niet. En door die rare meneer Fagin kwam iedereen dat te weten. Ja.
Ik wou bijna zeggen, Flip, we gaan dankzij The Crown, die vierde reeks op Netflix, bijna evenveel te weten komen over het Britse Koningshuis als jij. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je zou nog uren kunnen doorgaan, denk ik, met zelfs de intiemste slaapkamergeheimen van The Queen. Maar hoe dan ook, je hoeft zelfs eigenlijk geen fan te zijn van de Windsors om toch fan te zijn van The Crown. Dus vierde reeks start vanaf zondag op Netflix. Heel erg bedankt, Flip Feiten, om ons daarover bij te praten.
Graag gedaan.
The soundtrack